Wanneer heling jouw doel is, dan is de Ontdek je Heilige Graal podcast jouw plek. Hier praten Andries Lamet en ik over alle stappen van trauma naar heling.
Welkom, een nieuwe aflevering, een nieuwe week. Ontdek je Heilige Graal. Dat is een podcast, Rianne, maar dat zijn natuurlijk ook je boeken.
Klopt.
We hebben het niet zoveel over de laatste tijd.
Nee, dat klopt. Nee, we zitten lekker in gesprek over allemaal bijzondere thema's die eigenlijk voortkomen uit de boeken. Leesboek en een werkboek.
Hebben we het één op één over onderwerpen uit het boek of is het ook een toevoeging om die boeken nog te lezen?
Ja, goede vraag. Lees natuurlijk altijd mijn boeken, Andries. Maar nee, we doen het hier een beetje anders dan in de boeken. In de boeken heb je natuurlijk nog weer meer verdieping dan wij hier geven. Aan de andere kant is het zo dat wij sommige onderwerpen die ik in de boeken weer wat korter aanstip, kunnen we hier wat meer tijd nemen om uit te diepen. De thema's komen vaak wel overeen en vooral een aantal begrippen komen overeen. Hè. De vorige week hebben we het over de heldentools gehad, waarbij we er overigens eentje vergeten zijn. Ik bereid voor, maar goed.
Ik ga ze nog even na. Herkennen, accepteren, loslaten.
Yes, en daar hoort ook nog doen bij. En daar hebben we het een klein beetje maar over gehad in de vorige uitzending. Maar doen gaat natuurlijk over dat alles wat je jezelf nieuw aanleert, je vervolgens echt omvormt tot gedrag wat bij jouw heilige graal past, dus bij wie je echt bent past. En dat is natuurlijk ook een heldentool. Dus het is heel belangrijk om te accepteren en te erkennen en los te laten herkennen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat nieuwe gedrag.
Actie.
Zo is het.
En een actie kan dus ook zijn, wat moeten mensen doen om je boek te kopen? Nee, serieus, waar kunnen mensen terecht?
Het is wel allemaal heel uniform, want de website waar je terecht kan heet ontdekjeheiligegraal.com, heel verrassend. En ook bij elke boekhandel of online boekwinkel kun je mijn boeken kopen. En het is wel met name dat werkboek een aanrader, als ik dan toch zo vrij mag zijn. Omdat de theorie bespreken we ook hier, maar we kunnen hier natuurlijk niet echt oefenen. En dat is wel nodig voor groei. Dus als je wilt oefenen, schaf vooral ook dat werkboek aan. Er zitten heel veel voeloefeningen in, meditaties en opschrijfoefeningen. Het is echt je persoonlijke journal in je helingsreis. En wat ik terughoor van veel mensen is dat dat echt wel bekrachtigend werkt.
Ja, het wordt een persoonlijk logboek eigenlijk op deze reis.
Ja.
Die je ondergaat of die je aangaat. En op die reis gaan we het in de podcast vandaag hebben over het thema angst. Ja, en dan niet alleen maar wat angst is, maar ook bijvoorbeeld, ja, kan je iets aan angst hebben?
Ja.
Is het nuttig?
Ja, zeker. Ja, absoluut. In basis is angst een signaal dat zegt, het is nog niet te laat. Je kunt nog iets doen. Wij zijn zoogdieren en in het dierenrijk kent elk dier een vorm van angst. En dat is eigenlijk een heel gezond signaal dat je vooruit stuwt om te vechten of om te vluchten. Of als het nog gevaarlijker is om te bevriezen. En in die context is angst heel belangrijk en een zeer goede raadgever. Het is natuurlijk heel goed om je kind weg te houden bij een drukke weg. En om dat kind te leren wanneer het veilig is om over te steken. Dus angst drijft je ook, als het goed is, naar veiligheid.
En is het dan een ingebouwd alarm, ingebouwd systeem, of is het ook iets wat je leert en ontwikkelt?
Ja, het is een beetje van beide, maar het is vooral ingebouwd. Dus we hebben ons oerbrein en dat oerbrein stuurt eigenlijk onze angstimpulsen aan. En dat is al zo, nou, dat is dus al mega oud, al voordat wij mensen waren, is dat ontstaan. En dat oerbrein dat geeft steeds het signaal, er is nog een mogelijkheid om te overleven en dit moet je nu doen. En wat er bij dat oerbrein gebeurt, is dat het vaak een reflex is waarvanuit je reageert. Dat betekent dat het niet langs je denkend brein gaat. En daar is net ietsje meer tijd voor nodig, een seconde of twee. En die secondes maken soms echt het verschil. Dus het luisteren naar dat oerbrein is super efficiënt en heel erg belangrijk. En daar kun je ook niet omheen. Dus je kunt niet zeggen, ik wil nooit meer angst voelen.
Ik wil dat je net vragen. Ja. Het is geen keuze. Je kan niet kiezen om wel of niet angstig te zijn.
Nee, Nee, het enige is wel dat je kunt kiezen om de angst die voortkomt uit herinnering. En daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Dat kun je counteren. Daar kun je iets tegenover stellen. En die angst kun je loslaten, want dat is niet zo'n behulpzame angst. Maar de angst voor daadwerkelijk gevaar is er één die we moeten bedanken. En vooral niet weg moeten poetsen, want het is soms gevaarlijk. En we hebben al veel minder gevaar. Hè. In deze wereld hebben we veel minder fysiek gevaar, veel minder fysieke uitdagingen waar we bang voor zijn. Maar we hebben natuurlijk best wel veel mentaal gevaar. En dan is het best verstandig om naar dat oerbrein te luisteren. En dan heb je een klein systeempje in je hersenen. Dat zijn je amygdala. En dat zijn twee amandelvormige kerntjes. En dat is eigenlijk je alarmsysteem. En dat alarmsysteem zorgt ervoor dat zodra er rook is, zegt het, er moet ook vuur zijn. Dus en dat kan ontzettend behulpzaam zijn als er ook daadwerkelijk vuur is. Maar als er alleen een beetje rook is, en daar gaan we het zo over hebben, dan is het belangrijk om te onderzoeken, moet ik daar dan nu wel naar luisteren? Maar die werken altijd samen.
Ik hoor het al, deze aflevering wordt een mooie mix van een beetje biologie. Ja. Hersenkunde en ook psychologie natuurlijk. Gewoon hoe werkt dat dan uiteindelijk in je door? Het is altijd fijn om aan de hand van illustraties of ja, modellen te kunnen herkennen. Bijvoorbeeld ook wat de plek is van angst. En dat hebben we eerder gedaan in volgens mij de tweede aflevering, weken geleden alweer. Mm-hmm. Namelijk de voedingsbodem van het overlevingssysteem. Daar liggen ook pijn en trauma en overtuigingen. Angst ligt daar ook. Waarom staat die daar geplaatst?
Ja. Hoe ik hem heb opgebouwd is het overlevingssysteem, als je het plaatje niet bij de hand hebt, is een systeem van cirkels met helemaal in het midden je heilige graal, met wie je echt bent. Daaromheen ligt de voedingsbodem voor dat overlevingssysteem, dus het systeem om te gaan overleven in plaats van leven. En daar ligt trauma, pijn en overtuiging als eerste cirkel om je heilige graal heen. En de cirkel daar weer net omheen is angst. En dat betekent dat angst voortkomt uit pijn, trauma of overtuigingen. En je eigenlijk stuwt het overlevingssysteem in. Dus alle lagen van het overlevingssysteem zijn min of meer doorlaatbaar. Hè? Ze hebben allemaal een beetje met elkaar te maken. En die angstlaag die sijpelt zowel door naar je trauma- en pijnkant als naar je overlevingsmechanisme en je afweermechanisme.
Maar voor, ja, als ik het goed begrijp, betekent dat dus ook dat angst ervoor zorgt dat je in sommige situaties wegblijft van die pijn.
Ja, zeker.
Als je het vanaf de andere kant van de cirkel bekijkt. Klopt. Dus ook verder weghoudt van de heilige graal als je je door je angst daar laat leiden.
Ja, dat is helemaal waar. Want angst is het signaal, ga hier maar niet naartoe. Angst is het signaal dat je juist moet vluchten of moet vechten of soms moet bevriezen. En dat heeft natuurlijk ook weer een beetje met stress te maken. Dus de mate van hoeveel stress je voelt in je lijf om te gaan vluchten of vechten. Maar die angst die is overal het signaal, beweeg hiervan weg. En dat is soms dus heel nuttig. Hè? Iedereen weet het, hete pan niet aanraken. Nuttig als je daardoor iets aan angst voelt om dat niet met je blote handen aan te pakken. Maar het kan soms juist ook heel erg weghouden bij waar je naartoe wilt. Want uiteindelijk om bij je heilige graal te komen, bij wie je echt bent, je ware zelf, je werkelijke zelf, zul je toch door je pijn en trauma heen moeten en moet je het aankijken. En dan is het belangrijk om te zeggen, oké, angst, ik hoor je, maar ik heb je nu niet nodig. Dit is nu niet het moment waarop ik naar jou ga luisteren, want ik moet juist wel naar die pijn toe bewegen.
Angst is wel een groot woord. Voor sommige mensen zal dat makkelijk zijn om bij aan te haken. Angstervaringen. Is angst soms ook wat subtieler en waar kan je dat bijvoorbeeld aan herkennen? Heb je daar wat voorbeelden van? Want ik denk dat het wel vaker optreedt dan ja, optisch waarneembaar.
Ja, goeie. Nou, we kennen angst natuurlijk ook als vorm van onzekerheid of piekeren. Bang zijn om het om fouten te maken. En dan klinkt angst meteen heel groot, maar eigenlijk zie je dat dus in alledaags gedrag en gedachtepatronen terugkomen.
Want waarom is piekeren bijvoorbeeld ook een vorm van angst?
Wat je bij piekeren doet is allerlei scenario's bedenken met wat als of als dan. Dus wat als ik zometeen hier en hier zo en zo op reageer? Of wat als ik gisteren nou dit had gezegd tegen mijn vader? Wat als ik nou dit had gezegd tegen mijn goede vriend? En dat doe je eigenlijk omdat je bijvoorbeeld bang bent voor afwijzing of bang bent voor verlies. Hè? Dus bang voor pijn. En dat bang zijn klinkt misschien heel groot, omdat we dat niet zo labelen. Maar als je veel piekert, ben je eigenlijk altijd ergens bang voor. In de diepere, onbewustere lagen.
Oké, dus dan geef je een aantal voorbeelden van ja, dus die wat subtielere vorm van angst. En hoe het ook in ons dagelijks leven verweven zit. We hadden het al even over angst. Is ergens een functioneel alarmsysteem in ons? Want ja, lang geleden moesten we vooral fysiek beschermd worden voor bepaalde omstandigheden, voor andere dieren, voor dat soort dingen. Nu zeg je, het is vooral we leven in een wereld met veel mentale angst. Kun je een onderscheid maken wanneer zet je angst gezond in en wanneer ongezond?
Ja. Ja, hoe ik er naar kijk is dat je angst gezond inzet op het moment dat het over het hier en nu gaat. Dus als er op dit moment actief iets speelt, dan is angst een goede raadgever. Maar heel vaak is angst een signaal dat ons herinnert aan eerder gevaar. En daar kan je dan ook nog van zeggen, ja, maar dat is dan toch soms ook goed. Want als je één keer je hand hebt verbrand, dan moet je in vervolg toch altijd nog naar die angst luisteren. Ja, dat klopt. Maar heel vaak is het zo dat doordat die angst ons herinnert aan oude pijn en een gevaar van vroeger, zet het ons ook vast in dat moment. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat als je bijvoorbeeld als kind een ervaring hebt waardoor je nu ergens bang voor bent geworden. Stel je had een oom die altijd net een beetje schunnige grapjes maakte. Ik verzin maar wat. Waardoor je als kind voelde van dit voelt niet helemaal veilig. Dit voelt niet helemaal lekker. Dan kun je daar bijvoorbeeld als kind kun je daar misschien niet zoveel mee. Want ja, het is je oom en die doet nou eenmaal altijd dat. Waardoor je als kind het niet zo prettig vindt om in de omgeving van die oom te zijn. Of je gaat zwijgen en een beetje stil spelen. Of je gaat bij een van je ouders op schoot zitten. Allemaal gedragingen wat past bij dat kind op het moment dat die oom schunnige grapjes maakt. Maar je groeit op en daarmee vergroot je je capaciteiten om tot ander gedrag te komen. Waardoor je als volwassene ook zou kunnen zeggen tegen iemand die schunnige grapjes maakt, joh, hier ben ik niet van gediend. Vind ik gewoon niet fijn als je dit doet. Zou je dit niet willen doen waar ik bij ben? Ons angstsysteem roept ons daartoe niet op. Ons angstsysteem zegt, blijf maar weg bij mensen die schunnige grapjes maken. Ga maar vermijden. Want die zijn niet veilig. Weet je nog, toen met die oom, dat voelde niet prettig. Dus vermijd nu maar iedereen die dat doet. En dan luister je eigenlijk naar je angst op een manier die minder behulpzaam en vooral een manier die je machteloos maakt. In plaats van dat jij in vrijheid de regie hebt om te kunnen kiezen hoe je daarop wilt reageren. Want misschien past het wel veel beter bij jou om het gesprek eens aan te gaan met degene die dat doet.
Ja, dat is best een heldere situatie. Ik denk dat het ook voor veel mensen wel herkenbaar iets is. Ook iets in de dynamiek van een bepaalde groep. Hè? Mm. Maar toch, als je dat onderscheid niet helemaal kan maken, is angst nou in de kern eigenlijk wel of niet een goede raadgever?
Ik zou zeggen, als angst over het hier en nu gaat, is het een goede raadgever. En als angst gaat over een herinnering, neem dan ook even de tijd om achteraf te voelen, hey, past mijn reactie eigenlijk bij wat ik net ervoer? En dat kan niet altijd in het moment, hè, want angst is dus iets impulsiefs. Maar je kunt wel achteraf gaan voelen van, oh, maar hoe heb ik nou net gereageerd en past dat eigenlijk wel? Heel even terug naar wanneer is angst nou goed? In het moment zelf dus is angst een goede raadgever. Stel, je rijdt op de snelweg en er wordt plotseling voor jou geremd. Super fijn dat je dat impulsieve systeem hebt, dat zodra je een beetje kan autorijden, je weet waar de remmen zitten en je meteen op die rem trapt. Want dat is nodig. Want met 120 kilometer op een stilstaande auto botsen, het kan fataal zijn. Dus je hele systeem registreert, dit kan wel eens gevaarlijk zijn. Heel belangrijk om dan impulsief je angstsysteem op te volgen en op die remmen te trappen.
Ja, dus die functie die is zo belangrijk eigenlijk, want anders zouden we op heel veel momenten al niet meer het overleefd hebben.
Zeker.
Dus dat heb je gewoon nodig.
Ja, heb je absoluut nodig. Wanneer heb je het nou niet nodig? Dat is als angst je herinnert aan een situatie van vroeger. En dat in dat vroeger ben je dus vaak ook veel kleiner. Heel vaak start het angstsysteem ergens in onze kindertijd. Nou, je kunt je voorstellen dat je veel minder vaardig bent in die tijd dan dat je nu bent. Maar zelfs als dat refereert aan een paar jaar geleden, heb je misschien inmiddels ook alweer nieuwe tools geleerd om anders met situaties om te gaan. En dan is het eigenlijk niet behulpzaam om naar die angstimpuls te luisteren. Tegelijkertijd.
Omdat er dan geen gevaar is? Want angst, de link leg je eigenlijk continu met je behoeden voor gevaar. En het kan dus ook zijn dat je bijvoorbeeld door het piekeren, dat je eigenlijk een voorspelling maakt van als ik dit doe, dan gebeurt er dat. En dat voelt gevaarlijk, dus dat ga ik uit de weg.
Klopt. Alleen wat angst doet, is situaties net iets enger en groter maken dan dat ze daadwerkelijk zijn. Dus op het moment dat je angst voelt, en dat, weet je, angst klinkt misschien een te groot woord, hè, want wanneer voel je nou angst? Maar wanneer je voelt dat je hart sneller gaat kloppen, je kaken wat aanspannen, je schouders wat schram gaan staan, allemaal fysieke sensaties die we ongetwijfeld kennen, zelfs als bijvoorbeeld ons leidinggevende net iets te hard praat tegen je, dat je al gaat voelen van oké, ik zet me een beetje schrap, dat is eigenlijk angst. Angst is de katalysator om ook even van jou te laten horen. Of om snel even naar de wc te gaan en uit de situatie te stappen. Of om te besluiten dat je gaat zwijgen. Dat is je angst, allemaal je angstimpuls. En dat is een impuls. Dus in eerste instantie zijn er die fysieke sensaties. Maar op het moment dat je die fysieke sensaties waar leert nemen, dan kan je je denkend brein al aanzetten. Dus dat kan al in een situatie zijn. Die hoeft nog niet eens voorbij te zijn. Waarbij je, stel even het voorbeeld van die leidinggevende, die ten overstaan van iedereen op de werkvloer je een kleine reprimande geeft. Of net iets te hard van zich laat horen dat de cijfers niet kloppen. Dan kun je in jezelf gaan voelen van ik voel mijn schouders aanspannen. Ik voel mijn nek wat verstijven. Mijn kaken worden wat stijver. Ik krijg een droge mond. Mijn hart gaat kloppen of ik ga zweten. Dat betekent eigenlijk dat ik dit onprettig vind. Dat betekent eigenlijk dat ik ofwel van me wil laten horen, of heel snel hier weg wil. Want al mijn collega's merken wat hier nu gebeurt. Daar schaam ik me voor.
Dit vereist wel wat oefening, hè? Als ik je zo hoor, want er gebeuren dan heel veel dingen tegelijk. Dus los van eigenlijk de situatie en de reprimande die je krijgt, waar je ook op misschien wel op wil reageren, gaat het over een soort tweede proces wat plaatsvindt, het registreren wat er in je gebeurt. En daarna nog een soort derde proces, het interpreteren. Ja. Schaamte, dit is een actie die ik hierop wil volgen. Dus heeft dit ook weer te maken met het eerst maar weer eens helemaal gewoon herkennen, voordat je ook adequaat gedrag kan toepassen?
Ja, klopt. Je heldentools komen hier weer helemaal voorbij. Ja, dat is zo. Dus het begint met het herkennen van je fysieke sensaties. En dat kan best een tijd duren, hoor. Niet gek als dat een half jaar, 2, 3, 4, 5 jaar duurt. Voordat je dat in nieuwe situaties weer gaat zien bij jezelf. Maar dat kun je jezelf wel aanleren. En het behulpzame aan zo'n proces aanleren is dat je veel gepaster kunt reageren op een manier die helemaal bij jou past. Want daar gaat het over. Het gaat er niet over dat je niet af en toe eens even flink van je mag laten horen. Prima als je dat doet. Als dat bij jou past. Als het helemaal is wie jij bent, reageer soms maar eventjes heftig. Het is soms best wel fijn om even zo met je vleugels te slaan. Even te laten horen dat jij daar staat. Als dat is wie jij bent. En daar gaat het wat mij betreft steeds om bij dat pad naar heling, naar die mooie heilige graal, is dat je uiteindelijk gedrag vertoont dat helemaal past bij wie jij bent. In deze situatie gaat het er dus over dat je leert herkennen wat je angstsignalen zijn. Nou, dat zijn een heel aantal dus fysieke signalen. En als je dat herkent, dat je dan ook kunt bedenken, oké, maar hoe wil ik hierop reageren? Bijvoorbeeld, van joh, ik hoor wat je zegt, geef me even een momentje om hierover na te denken, ik kom er bij je op terug. Dan geef je jezelf tijd om te voelen, wat doet dit met mij? Wat doet het met mij dat ik zo op de vloer aangesproken word? Wil ik daar misschien nog wat van zeggen? Heeft hij misschien wel gelijk over de cijfers? Had ik dat over het hoofd gezien of gewoon simpelweg een fout gemaakt? Wil ik daar dan erkenning voor geven? Nou, dat zijn allemaal stapjes die je dan kunt gaan bedenken, die je allemaal niet kunt bedenken op het moment dat je je laat leiden door je angst.
Ja, want dit gaat ook over het soort stilzetten van de situatie. Alleen dan benoem je het ook. Je zei in een ander voorbeeld van, nou, dan ga je angst kan ervoor zorgen dat je even weggaat, dat je even naar de wc vlucht eigenlijk. Ja. En hierbij is het geen vlucht, maar je benoemt, ik heb even tijd nodig.
Ja, exact.
Je gaf eerder ook al aan die signalen die we krijgen, die signalen die uitsturen, er is een situatie van gevaar. Die zijn best wel actief geworden. Je zegt soms zelfs overactief.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Ja. Je hebt in jouw lichaam een alarmsysteem. Dat zit zowel in je hersenen als in je zenuwstelsel. En veel mensen zijn het er inmiddels over eens dat we eigenlijk 3 hersenen hebben. Hè? Onze hersenen waar we altijd over praten, die in ons hoofd zitten.
Ja, daarvan weten we ook hoe ze er ongeveer uitzien. Precies. Of die kun je nog wel een keer tekenen.
Ja, precies. En dan hebben we hersenen rondom ons hart en rondom onze darmen. En dat noemen we tegenwoordig zo, omdat hersenen niet meer en minder zijn dan zenuwcellen. Knooppunten van zenuwcellen. En die heb je op 3 plekken in je lijf. Waarbij je darmen en je hart zijn de plekken, en met name je darmen nog meer dan je hart, ongeveer 80% van de informatie komt van buiten naar binnen. Dus vanuit de omgeving scannen je darmen, wat komt er allemaal op me af. Je darmen zijn eigenlijk de hersenen om gevaar te detecteren. In het Engels noem je dat heel mooi je gut feeling. Dus het gevoel in die darmen. Dat is het signaal. Zij kunnen fantastisch detecteren, is er gevaar in mijn omgeving. Dat doen al die zenuwcellen in je darmen. Dan gaat het signaal naar je hersenen, zodat je kunt impulsief reageren of kunt bedenken, wat wil ik hier dan mee doen? En die sturen dan vervolgens je spieren weer aan. Dus voordat je in beweging komt, is er al een hele cyclus gaande vanuit, vaak dus vanuit bij gevaar, vanuit je darmen naar je hersenen en vanuit je hersenen naar je spieren. En dat betekent dat een deel van je hersenen tweederangs reageert. Dus dat eerste signaal veel lager in je hersenen, in je lichaam begint. En dat hele systeem rondom angst is er natuurlijk op gebouwd om jou in veiligheid te brengen. Bij je hart zit dat is meer je sociale stuk, goed in verbinding als het goed is met je gezicht, met je sociale vermogens, met al die kleine gezichtspiertjes. En dan gaat het veel meer bij angst om, kan ik hulp vragen? Kan ik iemand aanspreken die mij nu even kan helpen? Want je hoeft het natuurlijk niet alleen te doen. We zijn groepsdieren, dus ons eerste impuls is kijken, wie kan mij helpen? Nou, dat is eigenlijk ook weer een heel mooi systeem van angst. Maar dat is je, even heel globaal gezegd, hè? Dat is je angstsysteem. Het enige wat er nou gebeurt bij herhaalde patronen van angst, dus als je al een keer eerder iets hebt meegemaakt, dan slaan je hersenen. En als ik het over hersenen heb, hè, heb ik het eigenlijk altijd gewoon over je hoofdhersenen. Laten we daar
voor de
geen verwarring over hebben. Maar in je hersenen slaan die amygdala dat op als dit was ooit gevaarlijk voor jou. Dus mocht er een situatie in de toekomst komen die erop lijkt, dan gaan wij groot alarm slaan. Want je moet nooit meer in zo'n situatie als vroeger terechtkomen. Al is dat vroeger vorig jaar. Want toen liep je daadwerkelijk gevaar op. En op zich is dat een liefdevol systeem. Dus in alles kunnen we altijd weer met liefde naar ons systeem kijken. En niet zeggen, joh, rot op, wat heb ik nou aan je? Je hebt hier heel veel aan, alleen omdat dat zo alarm slaat, overdrijft het ook de situatie. Waardoor het nog enger en spannender en gevaarlijker lijkt dan dat het is.
En wat is het gevolg daarvan? Is dat aan zich erg?
Nou, wel een beetje, omdat het geen rekening houdt met je nieuw verworven inzichten. Dat is een beetje het gekke aan ons systeem. Is we zijn lerende wezens, alleen die amygdala slaan dat lerend vermogen niet op.
En omdat het denken voorbij gaat, dat heb je nu een paar keer uitgelegd, kan je niet zelf de inschatting maken. Ik bedoel, stel dat je voor als een alarmbel die gewoon, nou, misschien van de 10 keer dat die afgaat, 2 keer nuttig is, dan kan je zeggen, nou ja, die andere 8, die neem je voor lief.
Klopt.
Als je zelf de inschatting kan maken, wat moet ik hiermee? Maar omdat het zo'n impulsief, zulk impulsief gedrag in werking zet, is het eigenlijk niet behulpzaam.
Nee, dat klopt. Want het meeste gevaar wat wij tegenwoordig lopen is in relaties en is mentaal. En dat is echt iets anders dan fysiek. Maar dat onderscheid maak je amygdala niet. Gevaar is gevaar. Terwijl je bij
en met mentaal gevaar, wat versta je daar bijvoorbeeld onder?
Daar versta ik bijvoorbeeld onder agressief gedrag. Dus mentaal over je grenzen gaan. langdurige mentale uitputting, hè, waardoor bijvoorbeeld burn-out kan ontstaan. En allemaal niet gezond, maar je gaat er niet dood aan. En dit systeem is erop gebouwd om je bij de dood weg te houden. Dus de ingrepen die dit systeem bedenkt, of bedenkt, hè, maar die dit impulsief toepast, zijn ook een beetje van die orde van grootte. Terwijl heel veel van onze problemen gaan we allemaal nu niet meer dood aan. Worden we ook niet langdurig ziek van als we daar op tijd ons bewust van worden. En dat laatste is wel essentieel. Het is een veel tragere dood. Hè? We overleven veel langer. En nu is het natuurlijk de kunst om te kijken, kunnen we dan ook nog gezond oud worden? En daar gaat onder andere dit over. En daarbij is dat alarmsysteem reageert overactief. Want dat reageert steeds op, ja, maar nu dit kan jou fataal worden. En dat is vaak niet meer zo.
Ja, dus dat alarmsysteem, dat heeft ook niet een nuchtere blik. Die kan niet relativeren.
Nee, weet je, onze evolutie is voor dit deel te snel gegaan. Dus wij leven binnen een paar honderd jaar zijn wij, zeg maar, van de prairie afgestapt naar waar we nu zijn. Nou, historici zullen zeggen, nou, Rian, duurt iets langer. Klopt, maar ons evolutionair systeem met hoe wij eten, hoe wij leven, dat we ons huis warm kunnen houden, dat we ons kunnen douchen in ons huis. Allemaal nog niet zo oud. Dat we nu computers gebruiken. Dat onze werkzaamheden voornamelijk zittend zijn. Dat is allemaal nog niet zo lang geleden, evolutionair gezien. Dus ons systeem heeft dat niet bijgebeend. Dus die zit nog op een heel ander level dan waar wij nu mee te maken hebben. En die snapt dus helemaal niet dat wij nu iets anders nodig hebben.
Wat wel bijzonder is, ik denk dat bijna iedereen wel bekend is met het fenomeen vluchten, vechten en bevriezen. Dat is best wel ingeburgerd, hè?
Ja,
in de maatschappij. En veel voorbeelden wordt dat genoemd. Ja. En misschien wel een fijne ingang wat dat betreft. Want daaraan herken je natuurlijk vaak dat er sprake is van angst. Die je dan in het verlengde daarvan weer weghoudt voor bepaalde dingen. Jij hebt al eens eerder gezegd, vluchten en vechten, die komen eigenlijk minder voor dan het bevriezen.
Ja, weet je wat het is? Dat bevriezen kun je vooral herkennen aan het feit dat je bijvoorbeeld een wandelend hoofd wordt. Of dat je leeft in je hoofd. We hebben natuurlijk sinds de verlichting is ons hoofd super belangrijk geworden. We moeten alles maar in dat hoofd beredeneren. Alleen maar de feiten tellen nog. We moeten alles wetenschappelijk kunnen staven. Dus
en je zegt, ja, daar kan je het aan herkennen. Maar ik denk juist dat het daardoor minder snel herkend wordt.
Ja,
een vlucht- of een vechtreactie, dat is zo fysiek.
Ja. Ja, je verbaal vechten, hè, dat is vooral hoe we vechten herkennen. Want fysiek vinden we in deze maatschappij toch echt, hebben we een oordeel op.
Ja, maar zelfs en verbaal vechten voelt fysiek. Ik bedoel, hè, de turbulentie door je lijf en de
absoluut,
handgebaren.
Systeem. Zeker. Agressie of gewoon gepikeerd zijn. Dat voel je inderdaad in je hele lijf. En dat zetten we in, absoluut. Vluchten zetten we ook in, hè, in de vorm met name van vermijden. Dat is een bepaalde manier van vluchten of verdoven. Ofwel in onze telefoon of in veel te hard werken. We proberen ons gevoel te verdoven. Maar dat bevriezen, dat is bijna zo onze natuur geworden dat we niet meer doorhebben dat we doen. En daarom vermoed ik dat we dat nog meer veel vaker inzetten dan vluchten of vechten. En dat bevriezen, dat betekent niet zozeer dat je maar altijd zwijgt, maar bijvoorbeeld, heb je wel echt vaak echte gesprekken over het leven, over jouw gevoel of over hoe het met jou gaat? Hoe vaak doe je dat met je vrienden, met je partner, met je kinderen, met je collega's? Echt vragen hoe het gaat en echt antwoorden.
Wat is de link met het bevriezen daarbij?
Op het moment dat je vooral leeft aan de oppervlakte, dan leef je wat mij betreft vooral in je hoofd. En dan vergeet je eigenlijk de rest van je lijf. Dus dan kun je ook de rest van je lijf minder voelen. En dat is een lichte vorm van het niet in verbinding zijn met je hele lijf. En als je niet in verbinding bent met je hele lijf, dan ben je op een bepaalde manier bevroren van delen van je lijf. En dat zegt in dat alarmsysteem dat er groot gevaar is. Want dat bevriezen, dat zit in je darmen. En als ik net zei van, hé, je darmen zijn je hersenen die bij echt gevaar de omgeving detecteren op echt gevaar. Daar zit ook dat bevriessysteem. Dus op het moment dat we veel in ons hoofd leven, weinig bij ons hart en al helemaal weinig in ons hele lijf zijn, dat betekent dat wij vooral eigenlijk veel darmproblemen kunnen hebben, maar vooral in dat darmgebied dat heel actief is en dat dus de hele tijd scant op gevaar. En niet zo gek ook, hè, Andries, want we leven in een maatschappij. We hebben een maatschappij gecreëerd die eigenlijk in alles onveiligheid uit. En dat ligt op heel veel fronten. Mathé heeft daar uitgebreid ook over geschreven. Hoe we omgaan met straffen. Hoe we omgaan met wat wij vinden het justitieel systeem. Het rechtssysteem. Waarin wij mensen in gevangenissen plaatsen. Die alles behalve veiligheid uitstralen. En geborgenheid en herstel van trauma. Om maar even iets te noemen. Hè? Ziekenhuizen waar je doodziek ligt. Zijn klinische omgevingen. Waar weinig veiligheid. Tenminste, onze darmen detecteren dat als onveilig, zo'n soort situatie over het algemeen. Omdat alles zo klinisch is. En ik snap wel dat dat functioneel is. Maar voor gevoel van veiligheid hebben we een hele maatschappij gecreëerd die aan alles zegt onveilig. En op het moment dat jouw darmen dus de hele tijd voelen, deze maatschappij is onveilig, omdat alles voor onze hersenen, omdat die dus die evolutionaire sprong nog niet hebben gemaakt, eigenlijk niet kunnen bijbenen wat we allemaal aan het doen zijn, ook qua werkdruk. Nou, neem het. Zeggen die darmen aan de lopende band, er is gevaar, er is gevaar, er is gevaar. En dat betekent dat wij, om die reden, veel bevriezen. En veel iets te zwijgend en minder voelend door het leven gaan.
Ja, klinkt wel heel logisch als je dat zo uitlegt inderdaad. Maar dat heeft dus ook grote gevolgen.
Ja.
Angst uit zich ook in verstoringen. Klopt. We hebben het over vechten, vluchten, bevriezen gehad. We gaan trouwens komende zomer, want wij gaan door, hè, Rianne. Ja, we gaan elke week gewoon weer een podcast online gooien. In de zomer misschien net op een andere manier, want dan gaan we een serie maken over angst. Dat zijn dus niet de voorbeelden die je net hebt genoemd. Wat zijn dat wel voor voorbeelden?
Ja, weet je, angst uit zich, ik noem het verstoringen. In de moderne psychologie en psychiatrie heb je het over stoornissen. Ik vind stoornissen zelf niet zo'n prettig woord, omdat daar een soort label aan hangt van dit ben je nou eenmaal en hier moet je het mee doen. Ik geloof daar niet in. Ik geloof in je ware zelf, in dat je gewoon puur jij bent, maar dat is niet iemand met een verstoring. Dus met een stoornis. Dus ik noem het liever een verstoring van
omdat
wie je bent.
Omdat anders een identificatie met die stoornis kan worden. Van ik ben...
Ik ben iemand met een manische depressie. Ja. Of ik, hè, en vaak zeg je daarvan, ik heb een manische depressie. Of ik ben manisch depressief. Ja, dan vereenzelvig je je met een stoornis, met een verstoring. En het gaat eigenlijk over dat er gewoon iets niet helemaal heel is in jou. En... daarom noem ik het liever, het is een verstoring. Het is even een stoorzender en die kan best wel lang aanhouden. Maar je kunt daar ook van af. En daar gaan we het deze zomer over hebben. Omdat er een heel aantal van die verstoringen angstgedreven zijn. Komen allemaal uit angst voor. Denk aan onzekerheid. Denk aan perfectionisme. Denk aan wanen, psychoses, borderline, manische depressie. Dat zijn allemaal verstoringen eigenlijk van tijdelijke aard. Maar omdat we ons er zo mee vereenzelvigen, denken we dat we, ik ben onzeker. Ik ben een perfectionist. Ja, wie zegt het niet?
Dus in de zomer gaan we elke week verder inzoomen op een van die voorbeelden van verstoringen.
Ja, lijkt. Volgens mij vinden we dat allebei interessant om daar gewoon wat meer tijd aan te spenderen. Want over angst kun je gewoon echt een podcast op zich maken. En ik denk dat het belangrijk is om daar ook wat dieper op in te gaan. En niet iedereen zal zich in al die uitzendingen herkennen. Maar ik denk wel dat wat erachter ligt, waardoor je in zo'n tijdelijke verstoring terecht kunt komen, dat je dat in meer of mindere mate misschien wel kunt herkennen in je leven. Of bij mensen om je heen. En dan kan het ook wel behulpzaam zijn om daar toch eens wat dieper naar te kijken. Dus dat gaan we deze zomer doen. In misschien ietsje kortere aflevering, anders ik weet niet of het ons lukt. Maar we dachten dat dat wel een mooie serie voor de zomer zou kunnen zijn.
Ik zit ineens zo voor me zo lekker luisterend op het strand, luisteren naar een aflevering over perfectionisme.
Nou, dat.
Waarom ook niet? Het is een paar keer teruggekomen. Angst is bedoeld om gevaar uit de weg te gaan en daarmee dus veiligheid te geven. Hoe doe je dat als het belangrijk is om niet naar je angst te luisteren?
Ja. Daarvoor zet je dus uiteraard weer je heldentools in. Hè? Om te herkennen dat het een vorm van angst is. Om daar erkenning aan te geven. Voor nu te accepteren dat je je zo voelt. En wanneer laat je hem nou los? Want daar gaat hij eigenlijk over. Zodat je tot nieuw gedrag kunt komen. Dat kun je los, angst kun je loslaten op het moment dat je voelt. Ja, maar deze angst dient mij niet meer. En als je dat kunt doen. Dan kun je vervolgens gaan putten uit een aantal eigenschappen die je in je hebt. Bijvoorbeeld je intuïtie. En je intuïtie, dan daarvoor is het heel belangrijk dat je daarin niet door angst laat leiden. Dus dat het er niet op een onbewust niveau doorheen sijpelt.
Want precies waar we het net over hadden als je het hebt over dat onderbuikgevoel.
Exact, hè? Exact. Dus daarbij waar het over echt gevaar is gaat, dan is het dus heel belangrijk om naar dat onderbuikgevoel van dat gevaar te luisteren. Maar wat nou als het niet om echt gevaar gaat? Wat nou als het gaat omdat je bijvoorbeeld weerstand voelt? Omdat je geen zin hebt? Want wij verspillen liefst niet zoveel energie. Dus geen zin is vaak een motivatie om iets niet te doen. Wat nou als je iets opgeeft terwijl je nog niet weet of je iets anders ervoor terugkrijgt? Jij noemde in de vorige aflevering ook een hele mooie uitspraak. Je geeft een ja alleen op voor een groter ja. En dat is super waar. Maar zodra je je ja opgeeft, weet je vaak nog niet of dat groter ja ervoor terugkomt. En het leven geeft je, als het goed is, de ervaring dat dat bijna altijd zo is. Waardoor je uiteindelijk ook kunt voelen, yes, dit heb ik goed gedaan. Maar het moment van je ja opgeven, van het opgeven van iets wat bekend voor je is, wat veilig voor je voelt, voor iets waarvan je nog niet weet of het een grotere veiligheid en een grotere kracht gaat geven, dat hebben we altijd elke keer opnieuw mee te maken. Maar dat is een heel moeilijk stuk. En in dat gebied is het niet behulpzaam om naar je angst te luisteren.
Nee, daar is angst juist de stem die zegt, doe het niet, blijf bij het bekende.
Ja.
Je noemt intuïtie. Ook hierbij best wel een heikel punt. Hè? Of dat kan heel fragiel voelen. Ik hoor mensen wel eens zeggen, ik durf mijn intuïtie niet meer te vertrouwen. Naar aanleiding van wat je net al bijvoorbeeld verteld hebt over dat bevriezen, kan ik me dat heel goed voorstellen dat daar ook een verstoring plaatsvindt of een ontregeling. Heb je daarbij ook succeservaringen nodig om te weten, oh ja, ik voelde dit ergens eigenlijk al wel. En het klopte ook gewoon. En dat je daarbij dan terug kan gaan, of eigenlijk kan detecteren van, dat is helemaal in de war geraakt door de jaren heen.
Ja.
Mijn onderbuikgevoel.
Ja, ik vind dat je dat heel goed omschrijft. Ik zou zeggen dat dat zo werkt, inderdaad. Dus dat je die succeservaringen nodig hebt. Maar dat je dus ook gaat leren herkennen wat een succeservaring is. Want daar gaan we soms ook aan voorbij, omdat we ons wat meer focussen op wat negatief is dan wat positief is. Dus op het moment dat je zo'n succeservaring hebt, omarm ook die succeservaring. Hè. In Nederland vinden we het soms een beetje moeilijk om trots ergens op te zijn. Ik zou zeggen, volle bak trots zijn op die succeservaring. Vier hem. Maakt niet uit op wat voor manier. Vier je successen. Want daarmee veranker je je successen. En ga je ook gemakkelijker weer een volgende keer herkennen. Oh, nu kom ik weer op zo'n punt dat moeilijk is. Maar ik ga nu wel voor puntje, puntje, puntje. Of ik sla nu links of ik sla nu rechts af. En ik probeer ook elke uitzending een persoonlijk verhaal te hangen aan dit soort momenten. Om het even tastbaar te maken, Andries. Toen ik ging scheiden, toen zat ik in, ik heb dat hier wel eens eerder verteld, ik zat op een ingewikkelde plek in mijn huwelijk. Ik was heel gelovig, ik ging naar de kerk. En mij was altijd geleerd dat als ik zou gaan scheiden, dan zou dat een zonde zijn. En van zonde ga je dood, vroeg of laat, en kom je in de hel. Nou, jij kent dat misschien in iets andere bewoordingen uit jouw kerktijd.
Er hangt een grote prijs aan.
Er hangt een hele grote prijs aan om te zondigen waar je niet op terugkomt. Dus waar je geen vergeving over vraagt en waarbij je het niet meer goed maakt. En toen ik ging scheiden, of wilde gaan scheiden, toen dacht ik, ja, maar als ik nou ga scheiden, scheiden is een zonde. Ik ben niet van plan om weer terug te gaan naar mijn man, want anders zou ik niet gaan scheiden. Dus dan zet ik mijn zonde door. En dat zou dus kunnen betekenen dat vroeg of laat ik doodga en naar de hel ga. En ik geloofde dat God mij zou kunnen straffen door mijn hartstilstand te geven of door blikseminslag, echt van die bijna kinderlijke overtuigingen. Maar er staan in de Bijbel een paar van dat soort verhalen dat God iemand een hartstilstand gaf toen hij rebels was of zo. Nee.
Ja, dus hoe reëel wil je angst hebben? Jij gelooft in een direct gevolg van je scheiding.
Exact, absoluut. En dat was voor mij dus, dan gaat het opeens over doodsangst. Terwijl ik voelde, ja, maar ik zit in dit huwelijk echt niet meer op mijn plek. Het gaat mij niet lukken om van dit huwelijk een gelukkig huwelijk te maken. En ik wilde in die tijd absoluut gelukkiger worden dan dat ik was. Want ik was één hoopje ellende. En ik had het heel erg geprobeerd met mijn man. We waren 9 maanden daarvoor. Was ik bij hem echt gevlucht uit huis. Niet vanwege hem, maar omdat ik het niet meer kon verdragen om thuis te zijn. uiteindelijk toch geprobeerd om weer bij elkaar te komen. 9 maanden lang aan gewerkt. En ik voelde, ja, maar ondanks mijn therapie, ondanks waar ik nu sta, het gaat me niet meer lukken. Want we zijn 2 te grote triggers voor elkaar. En we leven te anders. We zijn te anders. En als ik wil groeien, als ik gelukkig zou willen worden, als ik rust zou willen vinden in mezelf, dan zit er niets anders op dan dat ik uit dit huwelijk stap. En ik zie mezelf nog op de bank zitten, in gesprek met mezelf en met God, zoals ik dat toen in die tijd op die manier deed, uitroepend van, ja, maar weet je, als jij een God bent die mij dood laat gaan op het moment dat ik deze keuze maak, waarom zou ik jou dan dienen? Want daar ging het om in onze kerk. Hè? Je moest God gehoorzamen, je moest God dienen. En ik dacht, ja, maar dan ben ik toch eigenlijk raar bezig als dit een God is die mij dood laat gaan als ik ga scheiden van mijn man. Ook omdat er in de Bijbel staat dat je keuzevrijheid hebt. Ik dacht, ja, maar dat is geen keuzevrijheid, want dan kies ik iets voor mezelf en dan ga ik er dood aan. Wat is dat nou van keuzevrijheid? Dat is wat mij betreft nogal manipulatie.
Het klinkt alsof je het op dat moment soort van ontcijferde. Dus je was in doodsangst, maar je kon het soort van afpellen en inzien dat het voor jou eigenlijk helemaal niet klopte. Of dat die prijs die je ervoor zou betalen, dat die het dan misschien ook wel waard was.
Exact. En dat is wel mooi wat je zegt, Anders. Ik heb een aantal van die spirituele ervaringen gehad in mijn leven, waarin ik opeens kon voelen en wist, maar zo zit het in elkaar. Een soort van eureka-momenten dat je opeens tot de kern van iets komt, waardoor je 180 graden anders naar de situatie gaat kijken. En dat voelde in dat moment. Want tot dat moment had ik daar nooit aan getwijfeld om God te gehoorzamen. En nu dacht ik, ja, maar waarom zou ik een God gehoorzamen die mij dood en straft voor de keuze die ik maak. En dan vervolgens nog een keer straft door me naar de hel te laten gaan. Als dat dan zo is, dan is dat maar zo. En dacht ik, ja.
Wat deed dat met je angst op dat moment?
Nou, dat is dus heel bijzonder. Die verdween echt als sneeuw voor de zon. Omdat ik in plaats van me machteloos voelde gevangen in een huwelijk waarin ik niet gelukkig werd bij een God die me zou straffen als ik mijn eigen keuzes zou maken, opeens voelde ik, maar ik heb regie. En misschien is de consequentie van die regie wel dat ik nu zometeen ter plekke dood neerval en dan ook nog naar de hel ga. Maar dat is dan maar zo. Dan draag ik de consequentie van mijn eigen keuze. En Andries, het bijzondere gebeurde, want dit gaat echt over grote angst. Maar het bijzondere wat er gebeurde is dat de angst op dat moment verdween. Ik in de weken erna alleen maar hele lieve mensen, ook uit de geloofsgemeenschap, op mijn pad kwamen. Die me bemoedigden en me bevestigden en die me steunden en die van me hielden ook al maakte ik deze beslissing. En natuurlijk had ik nog een weg te gaan, ook met mijn man. Dat was intens en de consequenties en de gevolgen die daarvan bij hoorden, die waren intens. Maar uiteindelijk heb ik de man van mijn leven ontmoet en is dat fantastisch. Heeft dat zich fantastisch uitgepakt. Maar wel pas nadat ik die keus heb gemaakt om te zeggen, oké, ondanks mijn vreselijke angst, ik kies iets anders. En dat kunnen we dus ook, zelfs als het gaat over zo'n straf en doodsangst, kunnen we dat doen. En ik heb daarin mijn eigen pad gekozen. En ik denk dat dat essentieel is om te helen van pijn en trauma. Om altijd je eigen pad te kiezen. En daar het liefst ook geen oordeel op te voelen. En als je dat oordeel voelt, dat is te onderzoeken van, maar waar komt dat oordeel dan vandaan? Want dat oordeel weerhoudt ons vaak ook van groei. En dat, daar zit dan ook angst voor oordeel aan gekoppeld. Maar als je dat durft te onderzoeken, dan kun je jezelf dus ook echt bevrijden van dit soort angstgedreven systemen.
En dat is dan dus het aanwezig blijven in die angst. Hè? Ik vraag me ineens af, gaat het nou om het door de angst heen gaan? Want je vertelt over deze ervaring dat de angst dus ook wegviel doordat je present bleef en daarin kon onderzoeken, is die angst wel reëel? Dus is het er doorheen gaan of is het erbij blijven?
Ja, dat vind ik wel een goede vraag van jou. Ja, ik zou eigenlijk zeggen erin blijven. Ja, ja, want doorheen gaan heeft ook iets vechterigs.
Het is niet per se de angst overwinnen.
Nee, dat vind ik heel goed eigenlijk dat je dat zegt. Ook voor mijn eigen woorden die ik hier aangeef. Want overwinnen heeft ook iets te maken met iets eronder krijgen en het gevecht ergens van winnen. Maar hele is alles behalve vechten, is zijn in dat ongemak, is zijn in die angst, is zijn in die pijn. Maar doordat je voelt van, ik ga gewoon niet weg. Ik blijf dit aankijken. Daardoor kun je ook verder en verder en verder gaan voelen in jezelf. Maar wat zegt mij dit dan? En wat wil ik daar dan mee? En hoe kies ik mijn weg hierin? En daar gaat heling over.
Ja, het sleutelwoord blijft dan dus regie.
Ja, zeker. Ja, regie is echt de weg naar heling.
Er zijn veel lichamelijke aspecten aan bod gekomen. Meteen een mooie brug naar de aflevering van volgende week. Want dan gaan we het hebben over voelen. Volgens mij kwam het ter sprake tijdens een van de afleveringen die we onlangs opnamen. Waarbij jij een paar keer zei van ja, nee, maar als je het nou probeert te voelen. En toen dacht ik, dat is niet zo evident voor veel mensen.
Dat klopt.
Dus daar gaan we op dieper op inzoomen.
Ja, zeker. Ja, het leek me heel waardevol wat je zei. Voor mij is dat inmiddels mijn tweede of eerste natuur misschien wel. En helemaal terecht dat je zegt, ja, maar hoe dan? Wat is dan voelen? En hoe doe je dat dan? Dus daar gaan we het de volgende keer over hebben.
En dat gaan we ook een beetje in de praktijk brengen, toch?
Ja, gaan we doen.
Want?
Ja. Ik dacht, we doen een soort van bodyscan. Waarin we een aantal onderdelen van ons lijf gewoon eens gaan voelen.
Mooie teaser.
Zo is het.
Cliffhanger.
Ja, lekker luisteren.
Tot volgende week.